Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Edwin Mooibroek.
Welkom bij BNR Beurs. Fijn dat je weer luistert op deze mooie dag. Ja, Wesley en Jelle zitten in de zon, dus ze hebben mij als vakantiekracht ingehuurd. Het is maandag 29 april, de dag dat Philips zorgde voor een enorme winst, omdat het bedrijf voor een groot deel heeft afgerekend met de slaapapneu-affaire.
Let's talk a little Philips here on the morning. Philips shares skyrocketing this morning after reaching a $1.1 billion settlement over its recalled ventilating devices in the US. A payment that was much smaller than anticipated.
Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid bespreken met Han Dieperink. Hij is Chief Investment Officer van Aureus. Welkom.
Dank.
Ja, de AEX eindigde de dag nagenoeg gelijk op het slot van vrijdag. 882 punten. En de grootste stijger was dus Philips. En de grootste daler ASM International. Dat leverde ruim 4% in. Zometeen dus Philips, maar eerst Apple. Want de techgigant komt deze week met kwartaalcijfers. En grote kans dat het bedrijf daarbij teleurstelt. Reden, de afzet in China loopt al een tijdje terug. Maar Apple wil het tij keren en zet daarom in op, je raadt het al, AI. Bloomberg schrijft dat Apple AI-technologie wil toevoegen aan zijn iPhones en nieuwe iPad Pro-modellen. En die AI-functies die moeten er komen. Tegelijkertijd met de lancering van de nieuwste versie van iOS later dit jaar. En wie die technologie moet leveren is nog onbekend. Het bedrijf overweegt hiervoor ChatGPT-maker OpenAI, Google en AI-startup Anthropic, maar er is nog geen beslissing. Ja, concurrent Samsung die heeft AI natuurlijk al langer. Loopt Apple weer een beetje achter de feiten aan?
Nou ja, zo wordt het wel gezien. Hè. Het is een beetje afgestraft omdat het niet meer zou groeien. Bijvoorbeeld zag wat krimp in China. En ook omdat Samsung nu inmiddels groter is dan Apple. Maar groter in het aantal verkochte toestellen, niet groter in winst. Een groot deel van de winst gaat nog steeds naar Apple. En dat men denkt, nou, er komt geen groei meer. En met AI, daar hebben ze wel heel veel patent op. Hebben ze ook heel veel mee gedaan. Dat zit ook wel in Apple, maar ze hebben iets minder gemarket. Ze hebben het iets minder zeg maar, aan de man gebracht. En nou zouden ze bijvoorbeeld in juni wel kunnen gaan doen. Dan heb je dat,
hebben ze een groot event, hè?
Ja, hebben ze een groot event, maar dan hebben ze ook zo'n moment waar je zegt, nou, wat gaan we dus met AI doen? Dan komt dus een soort Siri 2.0, dus een Siri die misschien wel goed werkt. En als het dan bijvoorbeeld verrassend goed is en ze zeggen dan natuurlijk, ja, dan is het alleen maar beschikbaar op de iPhone 14 en 15 en de volgende modellen. Dat betekent natuurlijk in één keer dat alle andere modellen tot 13, dat die dan eigenlijk uit de markt kunnen. Ja. En dan heb je toch weer een nieuwe cyclus in de iPhone-markt. En daarbij komt, ze hebben bijvoorbeeld een deel van de productie nu verhuisd van China naar Vietnam en naar India. Maar er zijn ook hele grote eindmarkten. En zeker als dat product dan lokaal wordt gemaakt, dan denk ik ook wel dat daar de iPhone nog wat verder kan groeien. Dus ik ben niet zo bang voor Apple. Het is meer omdat mensen meer kijken naar wat meer cyclische aandelen. Apple is meer een defensief bedrijf. Dus als het wat slecht gaat met de economie, dan blijft Apple er wel doordraaien. En dat was niet zo in de belangstelling eventueel. Maar goed, het heeft natuurlijk fantastisch gedaan in de afgelopen jaren. Maar...
Ja, en AI is natuurlijk ook het toverwoord tegenwoordig. Gaat het Apple veel opleveren, dat AI?
Nou, als iemand het kan, dan zou Apple het wel kunnen. Dus met name op het gebied omdat heel veel van die diensten in Apple in zo'n omgeving toch aan elkaar gekoppeld zijn. Dus je kunt dus ook bepaalde zaken, zeker met kunstmatige intelligentie, wel verbeteren. En het is met name meer dan omdat je dat generatieve kunstmatige intelligentie, net zoals met Siri, dat je natuurlijk ook veel betere feedback krijgt. Als je gewoon zeg maar, een zoekfunctie hebt, dat je dan met gesproken woord natuurlijk uitgebreid antwoord op kan krijgen. En je ziet het nu al in sommige WhatsApp-functies die hotels hier in Amsterdam ook gebruiken. Ja, dan krijg je een antwoord via een AI-applicatie. En dat heb je helemaal niet door. En dat heb je pas door op het moment dat heel snel een heel lang antwoord gegeven wordt. Mm-hmm. Foutloos gespeld. Yeah. Nou, je weet hoe je met WhatsApp wel communiceert. Dat gaat dan opeens een stuk sneller. Dat kan een mens nooit gedaan hebben.
Vandaag werd ook bekend dat het besturingssysteem van de iPad op last van de Europese Unie vertimmerd moet worden.
Apple are going to face more antitrust headwinds in Europe. Now this is around the iPad. It's been added to a list of products that fall under the EU's Digital Markets Act. What does it mean? It means that Apple now has 6 months to make changes to comply with a new set of rules.
Ja, Apple moet het besturingssysteem openstellen voor alternatieve appwinkels, zoals ook eerder bij de iPhones moest. Ja, het conflict tussen de EU en Apple houdt niet op. Wat vinden beleggers daarvan? Of is het een logische volg bij de iPhone moet het ook, dus bij de iPad moet het ook?
Nou ja, je hebt het meestal met dat soort IT-bedrijven in het verleden met Microsoft gezien. Die had een eigen browser natuurlijk in hun software zitten. Hebben zo lang een proces lopen, heeft het zo lang gelopen dat het eigenlijk al toen het uit de uitspraak er kwam of toen de boete er kwam, het eigenlijk niet meer relevant was. En dit is een beetje een vreemde zaak, want ja, Apple die heeft het overtuigd dat ze hardware maken. En daarnaast ook software, specifiek voor de hardware. Dus dat ze software van derden er niet automatisch op laten. Mm-hmm. Omdat dat betekent dat het systeem langzamer gaat, dat het foutgevoeliger is.
Maar dat moet nu wel binnen 6 maanden.
Ja, dat is grappig, maar dat betekent dat ook voor de Google Store en ook voor andere applicaties. En wat dan, is dan precies de reden? Als je straks een grasmaaier koopt met software, moet er dan ook software van derden op kunnen? Ik begrijp misschien niet de argumentatie van...
De argumentatie is om anderen ook de kans te geven. Dat je niet alleen maar Apple software op je Apple iPhone moet gebruiken, maar dat je ook andere bedrijven de kans geeft.
Ja, maar je hebt de Apple Store natuurlijk. Dan kun je naar de Google Store gaan of naar een andere store gaan. Nu moet dus een winkel, zeg maar in Amsterdam, moet dan ook zeggen, ja, maar je kunt hier wel een product komen. Je kunt beter naar de concurrentie gaan. Dat is dan eigenlijk de verplichting die je dan Apple meegeeft.
Je vindt het eigenlijk onzin.
Ik vind het eigenlijk klinkklare onzin. Het grijpt veel te ver in. En het zorgt er ook voor natuurlijk dat Apple dan misschien zegt, nou, dan doen we toch gewoon geen Apple Store meer in Europa. Nee. Zo belangrijk is het dan ook weer niet.
Maar goed, ze zullen hier toch wel aan moeten voldoen. Wat vinden beleggers hiervan dan?
Beleggers zien het wel als risico dat er ingegrepen wordt in het algemeen. Het is natuurlijk sowieso dat veel van die techbedrijven, die hebben een soort natuurlijk monopolie gekregen, omdat ze disruptief innovatief waren. Dus ze zorgden ervoor dat ze een nieuwe technologie die beter was dan alle andere bestaande technologieën. We weten nog dat de iPhone geïntroduceerd was. Daarvoor was er nooit een telefoon zonder toetsjes. En opeens was iedereen met een schermpje alleen. En dat betekent dus dat ze eigenlijk een soort leidende positie hebben gekregen. Maar bij Apple is dat helemaal niet het geval. Er zijn natuurlijk veel meer PC's dan MacBooks. Er zijn veel meer andere type telefoons dan iPhones. En iPhone is niet degene dan die de markt domineert. Kijk, ik zeg 60% marktaandeel in de VS, maar wereldwijd valt het reuze mee. Is het veel kleiner. Dus het is net of het een oligopolie is of een monopolie is, maar ja, dat is eigenlijk overdreven.
Fans van Red Hot Chili Peppers, Shakira opgelet, want de artiesten werken voortaan mogelijk voor Blackstone. De vermogensbeheerder wil het Amerikaanse muzieklabel Hypnosis overnemen voor $1.6 miljard. In Amerika aasen meerdere grote beleggers op muziekrechten. Die zijn nu voor een prikkie op te halen namelijk. Want door de hoge rentestand worden verwachtingen voor opbrengst in de toekomst flink naar beneden bijgesteld. Er woedt zelfs een biddingsoorlog voor Hypnosis, want Blackstone is niet de enige partij die een overname beoogt. Is dat interessant om te beleggen in muziekrechten?
Nou, je ziet natuurlijk dat er steeds nu nog radio's zijn die muziek uit de jaren 70 en uit de jaren 60 weer opnieuw recyclen en gebruiken. En dat het eigenlijk toch de waarde toch een vrij lange houdbaarheid heeft. Plus het feit dat natuurlijk ook een soort inflatie gecorrigeerd dat krijgt. Dus als je het lang meer kan draaien. Maar tegelijkertijd maar dat soort langlopende assets maken ook wel zijn ook gevaarlijk voor zeg maar stijgende rentes. Want dan betekent dat de verdiscontering van die toekomstige kaststromen een stukje laag komt te liggen. Dat die waarde dan nu lager is.
En daarom zijn ze nu voor een prikje te koop.
Dat zou kunnen, maar ik heb algemeen de indruk dat het eerder vrij stevige bedragen zijn die mensen wel neerleggen voor dat soort muziekrechten. Maar uiteindelijk zit er iemand achter die een berekening gemaakt heeft. En het lijkt erop dat het altijd nog wel goed uitpakt op dit moment.
Gaan we naar de Franse beurs, want daar steeg het aandeel Atos flink, bijna 19%. Het is een IT-bedrijf dat ook in Nederland diensten levert aan overheidsinstellingen en bedrijven. Maar de toekomst van het bedrijf hangt aan een zijden draadje. En de Franse regering heeft een bod gedaan op de meest strategische onderdelen van Atos. Ja, Atos is een belangrijk IT-bedrijf voor Frankrijk. Voert onder meer opdrachten uit voor het Franse leger en ook voor de kernenergiesector.
Ja.
Ja, en de Franse regering wil dus een paar aantal onderdelen kopen.
Het is natuurlijk echt in de soep gelopen op de Franse manier. Dus de man die de baas was, die is tegenwoordig de commissaris voor de interne markt. Dus alsjeblieft. Atos, heel veel schuld. En dat is natuurlijk in elkaar gezegd, omdat er gewoon de cijfers tegenvielen.
Maar hoe kon het zo slecht gaan met het bedrijf? Want inderdaad, het aandeel stond ruim €100 een paar jaar geleden. Nu
dat is gewoon een grootheidswaanzin. Dus te veel overnames gedaan die gefinancierd zijn. En als dan de kaststroom tegenvalt, als dan zeg maar te weinig winst wordt gemaakt, dan heb je een probleem. Op dit moment is het feitelijk in handen van de schuldeisers en niet meer in handen van eigendom. Alleen je zit in Frankrijk natuurlijk. En Fransen hebben er een handje van om zo'n beetje elk bedrijf te nationaliseren als het even fout gaat. En dit gaat natuurlijk op zich ook wel om nationale belangen.
Ja, cyberveiligheid, supercomputers, AI.
Ja, die supercomputers die genereren ook de codes voor de Franse kernraketten.
Ja, dus dat Frankrijk natuurlijk in handen houden.
En niet te vergeten, Atos doet ook alle IT voor de Olympische Spelen, die over ongeveer een maand beginnen.
Ja.
Dus dat is ook niet het moment om dat soort bedrijven kapot te laten gaan. En de Fransen willen er eigenlijk de overheid wel dat deel eruit lepelen. Mm-hmm. En de rest mag dan de markt hebben. En dat voor het deel hebben ze best wel een mooi bedrag over. Maar dat is nog niet 20% van wat er aan schuld uitstaat. Dus,
nee, want die onderdelen zouden 700 miljoen tot 1 miljard euro
waard zijn. Ja, ze hebben 5 miljard schuld. Dus dat gaat ze niet redden. Dus,
Maar goed, Atos heeft ook bekendgemaakt dat ze meer geld nodig hebben voor een reddingsplan. 1,7 miljard zou er nodig zijn.
Nou, ze zijn al een jaar lang aan het worstelen. Het aandeel staat eigenlijk 80% lager, zelfs naar de koersstijging van vandaag.
Maar waarom is het dan vandaag zo gestegen? Als
nou,
het zo
omdat het mogelijk de Franse staat dus dat deel eruit lepelt voor een mooi bedrag. Dus het is een relatief klein deel van de omzet. En daar betalen ze een goede prijs voor. Maar dat is ook omdat het gewoon nationale belangen zijn. Dat begrijp ik op zich wel. Maar ze kunnen dus niet heel Atos nationaliseren. Wat de Franse staat natuurlijk in het verleden ook wel gedaan heeft. Met alle banken in Frankrijk. Met alle autobedrijven in Frankrijk. Zelfs meerdere keren. Dus als het eventjes tegenvalt. En dit is dan toch de Franse trots, hè, vroeger. Ja. Het was in de jaren 90 was het natuurlijk opgericht. En toen is het toch echt een van de grootste IT-bedrijven van Frankrijk. Dus ja, als dan de nationale trots in het spel komt. Het geldt hier ook natuurlijk. Kijk maar naar KLM. Ja. Als je een goed marketing doet met blauwe vogels en witte zwanen die allemaal, ja, dan word je natuurlijk wel gesteund door de staat op het moment dat puntje bepaald komt.
Hoe een verrassingsbezoek aan China de koers van Tesla omhoog stuwt, hoor je zo. Ja, Philips zorgde vandaag voor een enorme dagwinst. Het zorgtechnologiebedrijf heeft in Amerika een schikking getroffen ter waarde van 1 miljard euro vanwege de slaapapneu-affaire.
De rechtszaak die we hebben geschikt, dat er ook heel duidelijk bij is vermeld dat er geen schuld wordt bekend. En dat er dus ook geen schade is aangedaan of wordt erkend als onderdeel van die schikking. Schikking is met name bedoeld om een einde te maken aan grote onzekerheid over het hebben van dat soort rechtszaak in de US.
Ja, dat zei topman Roy Jacobs. Ja, beleggers doken massaal op het aandeel, 29% in de plus. Zie je dat vaker, dat een aandeel zo hard stijgt?
Ja, dat komt wel zeker als er dit soort nieuws komt, wat eigenlijk een soort dag en nacht verschil is met de voorganger van Roy Jacobs. We hebben natuurlijk gezien onder Verhouten dat het geleidelijk de vernieling in geraakt is. En dat er steeds maar te laat of te weinig of onvoldoende werd ingegrepen. En dat is eigenlijk bij Verhouten al eerder gebeurd onder NXP, wat eigenlijk ook bijna op de rand van de afgrond gebracht is onder zijn leiding. En hier zie je dus duidelijk verschil tussen Jacobs en Verhouten. Dus hij zegt, ja, dit zit me in de weg. Dit soort onzekerheid.
Ik maak dat einde van
een schikking, whatever. Ja, dus dat. En de beurs is prima in staat om zeg maar over dat soort eenmalige effecten heen te kijken, door het dal heen te kijken. En het hikte eigenlijk al jaren aan tegen de onzekerheid van ja, nog jarenlange rechtszaken met weet niet wat voor negatieve uitkomsten.
Ja, er liepen er 3 in Amerika en die zijn nu.
Ja, er lopen er heel veel en er zijn ook nog wel. Maar dit was wel de belangrijkste, ja. Omdat dit natuurlijk de particuliere rechtszaken waren. En ja, zeker als
dan krijg je misschien juries, dan weet je niet hoe de uitkomsten zal zijn.
Ja, maar je krijgt punitive damages, heb je dan ook zoiets. Hè? Dus dat je zeg maar extra moet betalen bovenop zeg maar, de schade die je hebt veroorzaakt. En als het dan heel erg is, ja, dat kan Amerika ook zijn. Hoewel, eigenlijk in de afgelopen maanden was ook wel duidelijk dat het niet helemaal de schuld was van Philips. Maar meer van een schoonmaakbedrijf eigenlijk die apparaten schoonmaakte. Met ozon onder andere. En daardoor verteerde dat schuimrubber. En dat kregen mensen dus binnen met een aantal ja, waarschijnlijk sterfgevallen tot gevolg. Hoewel die relatie heel moeilijk te bewijs is, anders was die schikking wel hoger uitgekomen.
Dus. Ja, maar voor Philips is het een hele slimme zet.
Ja, nee, het is een fantastische zet, want het betekent dat ze heel veel onzekerheid weghalen. Natuurlijk zijn er nog wel wat rechtszaken, maar dit was wel de belangrijkste. En ja, het valt ook wel mee. Dus het feit dat het bedrag dus lager uitkomt dan wat de schatting was, betekent ook dat blijkbaar de case tegen Philips niet zo sterk als iedereen had wel gedacht misschien. Dus. En kijk, Jaak was wel verder. En ja, op de achtergrond is natuurlijk Exor, die sinds kort een 15% belang heeft in Philips en onder andere ook in Ferrari, is natuurlijk de grote winnaar. Dus ja. Die hebben natuurlijk in korte tijd goed verdiend.
Het FT heeft berekend dat het bij elkaar zo'n 5 miljard heeft gekost. Ja, je zei het al, men had van tevoren misschien andere bedragen, hogere bedragen in gedachten. Dus het valt voor Philips allemaal nog wel mee.
Ja, dat bedrag maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als het bedrijf omvalt, is het natuurlijk een probleem.
Ja.
Maar
kan het betalen.
Als het eenmalig is, zeg maar. En Philips kan het betalen of zelfs met schuld, met toekomstige kaststromen. Maar als het eenmalig is, dan is de beurs vrij gemakkelijk. Dan kijkt men daar doorheen. Men kijkt meer naar de toekomstige winstontwikkeling. En je weet nu in ieder geval dat dit niet meer op het aandeel drukt in de toekomst.
Ja, telt het aandeel nu weer mee op de beurs?
Nou ja, Philips stelde altijd natuurlijk wel mee. Alleen als je vergelijkt met wat er is in Eindhoven gebeurde, dat was natuurlijk relatief klein geworden. En hij heeft een hele mooie historie. En de richting was ook niet zo gek om richting dit soort apparatuur te gaan. Omdat het natuurlijk een vrij grote groeimarkt is. Hè. Natuurlijk in het Westen met de vergrijzing. Maar ook in opkomende markten waar nu heel weinig wordt uitgegeven aan dat soort apparaten. En waarschijnlijk in de toekomst veel meer. Omdat daar een veel grotere middenklasse binnen aan het vormen is. Die dat soort apparaten kunnen betalen. Dus.
Ja. Want hoe gaat het verder eigenlijk met Philips? Ze kwamen vandaag met kwartaalcijfers en ja, een verlies van 1 miljard vanwege die schikking. Maar ze kwamen uit op een omzet van ruim 4 miljard. Hoe doet Philips het verder?
Nou, op zich deden ze het niet zo slecht. Alleen het probleem is dat telkens weer opnieuw er een fout was gevonden in een van die, in wat voor apparaat dan ook. Ja, en dat betekent gewoon dat of de kwaliteitscontrole niet goed is, of dat in ieder geval de boel niet onder controle is. En dat moet niet de lokale vestiging zich aantrekken, maar dan moet inderdaad de hoofddirectie zich aantrekken. Die moet moeten regelen dat het veel sneller onder controle kwam. Whatever it takes eigenlijk. En dat heeft heel lang nagelaten. En ik denk dat Jacobs in ieder geval hier een eerste grote zet heeft gezet in de plaats om dat te verbeteren.
BNR Beurs.
We gaan eens even kijken naar de Dow Jones, de Nasdaq en de S&P 500. Ja, die staan alle drie nagenoeg vlak. Aan het slot, hetzelfde als het slot van afgelopen vrijdag, gaan we naar Elon Musk. Want die heeft een verrassingsbezoek aan China gebracht. En dat werpt meteen zijn vruchten af. Want het aandeel van Tesla zit vandaag met ruim 16% in de lift. Ja, Musk ontmoette de Chinese premier voor een gesprek over de Chinese regulaties voor zelfrijdende auto's. En Tesla maakte na afloop bekend dat het toestemming heeft gekregen van Peking om zijn rijhulpdienst uit te rollen in Tesla's grootste overzeese markt. Hoe belangrijk is deze deal voor Tesla?
Op zich is wel dat ze weer aansluiten bij de concurrentie. En als je kijkt in de Chinese automarkt, is de belangrijkste automarkt ter wereld op elektrische auto's. Er zijn meer dan 100 merken in China die zeg maar heel snel tempo hele goede auto's maken.
En ook hier naartoe komen?
Dus de hele Rotterdamse haven staat inmiddels vol, geloof ik. Ja. Maar wij zijn wat minder snel in de energietransitie dan de Chinezen. Ik geloof dat de Chinezen in de vorig jaar alleen al meer hebben gepresteerd dan de hele wereld, de rest van de wereld bij elkaar. Dus daar loopt de markt wel goed. Alleen een Tesla is nou niet het top of de markt. Er zit al een beetje de onderkant van de markt eigenlijk. En de Chinezen hebben allerlei gadgets, zoals power doors. Eigenlijk moet alles een beetje elektrisch zijn aan die deur, aan die auto. En dat lukt Tesla natuurlijk niet. Dat is een vrij kale uitvoering. Maar wat Tesla ook al ver in is in de Verenigde Staten, maar nog niet in China, waar China eigenlijk verder is, is het autonoom rijden. Dat is deels een cultuurverschil. In Amerika, als er wat fout gaat met zo'n auto, iemand wordt doodgereden, ja, dan wordt er een hele project stilgelegd. Dan wordt het heel lang duren voordat het weer op gang gestart is. In China is het meer, wordt het gezien als een soort hazard of modern life. Ja, het hoort erbij. Het collectief is belangrijker dan het individu.
Maar die rijhulpdienst is toch geen autonoom rijden? Dat gaat toch meer inderdaad om hulp te hebben als er iemand in de dode hoek zit?
Nee. In China rijden nu zeg maar op bijna miljoen auto's binnenkort in level 3. Dat is full self-drive eigenlijk. Dus dat betekent dus dat je al heel je de handen niet meer aan het stuur hoeft te houden. En dat is natuurlijk waar Tesla om te doen is. Dat aardige van Tesla is niet zozeer dat het een autoproducent of een elektrische autoproducent is. Met name natuurlijk dat het ook straks de software heeft om volledig zelf te rijden. Het meest populaire beroep in de wereld is onder mannen is het zijn van chauffeur. Dus dat betekent dat je opeens al die chauffeurs kunt besparen.
Ja.
Moet dus denken als je een Uber hebt, als je Uber zonder chauffeur hebt, dan wordt het een heel ander businessmodel. Dat betekent dus dat het meteen direct kan concurreren met gewoon alle auto's die rondrijden, want die auto staat 95% van de tijd stil. En als je een Uber hebt zonder chauffeur, dan wordt het fantastisch.
Maar goed, in China is het toch anders, hè, als het allemaal zelf gaat rijden daar.
Die Chinezen die gaan zelf rijden, ja. En de Tesla probeert daar mee te doen. En als je kijkt, dat lukt natuurlijk niet met Amerikaanse software. Want de Chinezen vertrouwen dat natuurlijk niet. Dus daarom werken ze nu met WeChat. We proberen ze met WeChat, zeg maar, en met Baidu. Voor te zorgen dus dat ze daar binnenkomen. En het is ook heel slim, want andere autobedrijven doen het ook. Die proberen al samen te werken met Chinezen op het gebied van bijvoorbeeld software, maar ook wel op het gebied van batterijen. Die Chinezen hebben de goedkoopste batterijen in de wereld. Dus ja, als je het niet tegen ze kan concurreren, dan moet je maar samen met ze vechten. En dat zie je dus meer bedrijven. Ook Toyota heeft het gedaan. Dus ik denk dat Elon Musk het ook wel gezien heeft. Ik denk, ik doe mee. En dat aandeel reageert er positief op.
BNR Beurs.
Ja, zo wordt overal ter wereld staan de beurzen in de plus. De Nederlandse vermogensbeheerder Optimix die waarschuwt dat veel seinen op rood staan. En hij vindt dat de bullmarkt zijn beste tijd heeft gehad. Vind jij dat ook?
Nee.
Nee?
Nee, ik zie het anders. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd. De beurs is natuurlijk hard gestegen. En op zich wordt het natuurlijk dan tijd voor een correctie. Die hebben we eigenlijk in april ook wel gehad. Die zijn min of meer alweer voorbij. Dus als de beurs soms heel lang onafgebroken stijgt, dan heb je de neiging om een beetje vooruit te lopen op de muziek. En dat het allemaal te enthousiast wordt en pas op de plaats genomen moet worden. Maar als je kijkt naar de onderliggende fundamenten, dan zie je eigenlijk dat er ik noem het Uber Goldilocks scenario. Dus een scenario dat nog mooier is dan het goudhaartje scenario in de jaren 90. En je ziet het ook dat de groei dus meevalt, ondanks het feit dat de rente al een paar keer verhoogd is.
Ja.
Dat inflatie eigenlijk.
Die renteverlagingen die zien er voorlopig ook niet aan te komen.
Nou, die komen er wel aan, alleen die duren wat langer. Wat je in de jaren 90 ook zag, is dat Greenspan toen, de Fed-voorzitter toen, die zei van ja, achteraf heeft hij gezegd, het is toch raar dat we eigenlijk niet dat we de rente niet hoefden te verhogen, omdat die inflatie eigenlijk meeviel. En inflatie viel mee door de productiviteitsontwikkeling, eigenlijk door de komst van zeg maar internet. En nu zie je dus de komst van kunstmatige intelligentie en je ziet dat het een enorme impact heeft op de productiviteit. al zomaar 2-3% per jaar. Dan betekent een 3% hogere groei. En tegelijkertijd dat inflatie onder controle blijft. Omdat je natuurlijk met veel meer minder mensen veel meer kan doen.
Ja, maar Optimix zegt bijvoorbeeld de waarderingen zijn te hoog. En ja, ze hebben het zelfs over de vergelijking met de internetbubbel begin 2000.
Nou, die vergelijking mag je wel maken. Maar dan nog zijn we nog niet op de helft. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Apple. We hebben net besproken 25 keer de winst. Als je op ASML kijkt 30 keer. Als je bijvoorbeeld naar, een paar van dat soort semiconductorbedrijven. Ja, meer dan 30 keer zit het er niet in. En als je toen kijkt, wat en nauwelijks winst gemaakt, dan zet je op 60, 70 keer de resultaten. Dus je hebt alle ingrediënten voor een vergelijkbare hype. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in China, er zijn heel veel aandelen in China die begonnen beneden de kaspositie noteren. Of er zijn heel veel aandelen ook in de VS die vrij goedkoop zijn. Dus het is niet dat de markt als totaal heel duur is. Er zijn een paar segmenten die dan ook spectaculair groeien. Die bijvoorbeeld het eerste kwartaal met 47% de winst zagen groeien. Mm. Ja, die zijn wat hoger gewaardeerd. Maar als je het al gerelateerd aan de groei, ja, dan is het, valt het wel mee. En we zitten in een omgeving die dus een veel hogere productiviteit zal resulteren. Dat zal resulteren in hogere groei. En hogere groei zorgt voor hogere winsten. Dat betekent dat tegelijkertijd zie je dat de inflatie eigenlijk meevalt. We weten de factoren waardoor de inflatie nu hoog is. En die komt in de tweede helft van het jaar komt die wat af. En dat betekent ook dat er ruimte is voor een renteverlaging. Het klopt dat in de VS nu nog maar 1 renteverlaging staat voor december. Mm-hmm. Maar als je gewoon de 12 maanden vooruit zijt. En morgen is natuurlijk de Fed die geeft een toelichting. Dan zul je toch zien dat eigenlijk wel nog steeds ruimte is voor renteverlaging. En de Fed wil liever niet fout zitten dat ze te vroeg gaan. Maar op een gegeven moment
wel.
Gaan ze wel. En dan zie je ook in Europa.
Maar Optimix die is bijvoorbeeld al een beetje aan het verschuiven, hè, met hun geld. Ze gaan al meer naar de grondstoffen en wat minder naar de aandelen. Dat is dus eigenlijk niet zo slim van ze.
Nou, die grondstoffen zie ik op zich nog wel zitten. Want je ziet natuurlijk met grondstoffen, met name metalen. Dus zie je toch dat die moeten onderdeel zijn van de energietransitie. En dat betekent bijvoorbeeld dat er, als het economisch aantrekt. En we hebben natuurlijk een bouwmarkt in China die op zijn gat lag. En een bouwmarkt in de VS die op zijn gat lag. En dat zijn de belangrijkste verbruikers van grondstoffen. Maar als je kijkt naar zo'n elektrische auto, ja, er zit heel veel metaal in die auto. Dus dat is allemaal nodig. En er is eigenlijk jarenlang te weinig geïnvesteerd. En het komt nog bij de metalen. Dat je dus ook ziet is dat bijvoorbeeld Broken Hill, dus BHP, dat in bot het op Anglo-American. Dus dat ook consolidatie is met koersfantasie erbij. Dat die ook die koersen jarenlang niet hebben gelopen. En zelfs voor goud zie je toch dat goudmijnen eigenlijk niets meer op termijn verkopen en eigenlijk lagere kosten hebben. Dus dat je daarvoor ook eigenlijk dat de goudmijnen ook de goudprijs kunnen volgen. Iets wat eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar niet gebeurd is. Dus voor metalen zou ik zeggen, het is niet een hele slechte. Maar om dat te zeggen, om dan de beurs af te schrijven. Ik geloof nog wel in die productiviteitsgolf.
Ja, ook morgen belooft een enerverende dag te worden. Weer komen bedrijven uit de hele wereld met cijfers. KLM en Lufthansa komen allebei met cijfers. Vooral KLM sloot het jaar matig af en boekt in het vierde kwartaal zelfs een verlies, ondanks een omzetstijging. En ook vreest het bedrijf voor een krimp van Schiphol. KLM verzet zich daarom met hand en tand tegen die voorgestelde krimp. Autoliefhebbers opgelet, want Volkswagen en Mercedes die melden zich met cijfers. Volkswagen heeft beleggers al gewaarschuwd. De omzetgroei zal ten opzichte van vorig jaar tegenvallen. En ook bij Mercedes verwachten analisten een kleine daling. En dan Adidas. Dat heeft een beroerde tijd achter de rug, nadat de lucratieve samenwerking met Kanye West stuk liep. Maar inmiddels heeft de Duitse sportgigant de weg omhoog gevonden. De populaire Samba-schoenen veroorzaken die omzetgroei. Dit was BNR Beurs van maandag 29 april, waarin we je vertelden over de hoogste dagwinst van Philips ooit. Hoe bezoek van Elon Musk aan China het aandeel Tesla flink hoger zet. En het noodlijdende Atos door een bod van de Franse regering op strategische onderdelen ook een flinke koerswinst behaalde. Han Dieperink, Chief Investment Officer van Aureus, dankjewel. Morgen is Jelle er weer. Fijne avond.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.